Van aap tot zebra.
En welkom bij weer een nieuwe aflevering van Aap tot Zebra. De podcast waarin je twee wekelijks wordt bijgepraat over het laatste Wildlands nieuws. En natuurlijk heel veel leert over de dieren en planten in het park. En deze podcast maak ik al een hele lange tijd. Gelukkig niet alleen, maar samen met Hanneke Wijshaken. Hanneke, hallo.
Ja, hoi.
Fijn dat je er weer bent.
Jazeker.
En het is een drukte van je welste in het park. En dat heeft heel erg veel te maken met een leuk evenement wat eraan komt. Dus daar gaan we het snel over hebben. Ja, want de voorbereidingen voor Wild Night zijn in volle gang. En de eerste tekenen zijn in het park dan ook al te zien. Hanneke, hoe gaat het ermee?
Ja, gaat goed. Je zegt het zelf al, de eerste tekenen zijn al te zien. Er is al behoorlijk wat verlichting opgehangen. Er zijn her en der zelfs extra palen neergezet om verlichting aan op te hangen. Bijvoorbeeld de kerstverlichting in Nortica hangt
gezellig.
Al. Eerste blacklight hangt al, maar ook de voorbereidingen voor de projectie op die boog in Serenga, die zijn ook alweer klaar. Maar ook de eerste kerstbomen zijn vorige week 's avonds neergezet.
En daar is ook al een plaatselijke sneeuwbouw
getrokken. De dag erna is inderdaad de nepsneeuw eroverheen gespoten, dus het heeft allemaal weer al een kille kerstige uitstraling gekregen. En ik moet zeggen dat het ook steeds meer begint te kriebelen ook bij mij. Dat ik denk, is het al bijna 23 december, want dan barsten we los.
Ja, en ook jullie hebben natuurlijk deze jaar voor het eerst in het water iets met fonteinachtige dingen. Ja, zijn ze daar ook al mee bezig of nog niet?
Nou, we hebben gezegd dat we hem iets gaan uitbreiden, deze editie. Omdat het eigenlijk ook de vijfde editie is als je kijkt naar hoe vaak Wild Nights geweest is.
Mm-hmm.
Dus hij is inderdaad weer een beetje groter. Dat betekent dat er weer iets meer van het park te bezoeken is. En we hebben dit jaar de steiger. Dus eigenlijk de hele brug, zeg maar, bij de leeuwen en de savanne scheiding, zeg maar, daar kunnen mensen nu ook komen. En in dat water van de savanne, daar gaat inderdaad een heel groot nieuw waterfontein met een waterprojectie plaatsvinden.
Zo leuk.
Dus iets groter dan die de andere jaren wel eens in de Nijlpaardenpoel geweest is.
Mm-hmm.
Superleuk. Ik weet niet of daarvan de verlichting al iets te zien is. Volgens mij nog niet. Maar ik heb het geluk dat ik op een kantoor zit waar ook hele creatieve mensen zitten die heel veel met computers kunnen. Dus ik heb er wel iets, een kleine sneak peek gehad van hoe de projectie gaat worden.
Oeh, tof.
En ik kan zeggen dat je dat echt wel moet zien.
Ja, dan worden we er wel door weggeblazen.
Ja.
Oké. Dat klinkt in ieder geval heel goed. Dan ben ik heel erg benieuwd hoe het er straks uitkomt. Zie nog even geduld. 23 december is de eerste avond, dus daar moeten we nog even op wachten. En iets wat we wel al heel snel kunnen gaan bewonderen is het nieuwe Wildlands Magazine. Die komt weer uit dit jaar.
Jij hebt gewoon geluk, want wij hebben natuurlijk op kantoor al hele dozen gekregen. Dus ik heb hem meegenomen.
Ja, heel tof.
Ik heb hem jou nog niet in handen gegeven.
Nee, dus dat gaan we nu even live doen. Dan kan ik even er doorheen bladeren en jou vragen. Want op de voorkant een prachtige foto van een giraf. Heel erg leuk. En exclusief voor abonnementhouders, dus dat is ook heel erg leuk. Wat lezen we er deze keer allemaal in?
Ook eventjes voor de mensen die luisteren die geen abonnement hebben. Nee, helaas voor jullie. Hij is inderdaad exclusief voor abonnementhouders. Dus daar Mattie deze week, zoals het dan in termen heet. Je vindt hem deze week, als het goed is, in de brievenbus. Als je een abonnement hebt. En je vindt eigenlijk een soort jaaroverzicht erin terug. Er is best heel veel gebeurd in 2022. De opening van het bevenverblijf lijkt er weer heel lang geleden. Maar
ik blader ondertussen even door. Ik zie onze podcasttitel gewoon hierin. Verhuizen van aap tot zebra. Nou ja, verhuizen zit er niet op voor.
Die woordspeling zit er inderdaad ook in.
Ja. Oh, wat ontzettend leuk. En natuurlijk, ik zie hier van de olifant. Oh, de tandarts, ja inderdaad. De meneer uit Artis die toen langskwam, specialist.
Leidorp, maar ja.
Oh, sorry, Leidorp, excuses. En dan de verhuizingen allemaal.
Ja, het is eigenlijk echt eventjes heel leuk. Even weer het jaar bij langs. Soms eventjes, zo inderdaad, je hebt het over de olifantenoperatie. Hè? Manoah, die toen een stuk van zijn slagtand kwijt was. Maar ook eventjes dus kijken van hoe is het dan nu met hem. Hè? We zijn nu bijna een half jaar verder. Hoe is het nou met de patiënt? Dus zo hebben we even gekeken. We hebben een interview met Bibi die je natuurlijk in februari als de hoofdrolspeelster van de allergrootste slijmfilm opnames
leuk
heeft gehad. Dingetjes hoe het achter de schermen werkt. Dus echt weer heel divers. En we zijn heel trots op, want dit is anders dan de vorige editie. Want vorig jaar hebben we er ook een gehad. Toen hadden we nog een externe schrijver en extern opgemaakt. Maar nu hebben we alles in Wildlands zelf gedaan. Dus we zijn er eigenlijk zelf als Wildlands ook super trots op.
Ja, dus jij hebt ook teksten geschreven.
Ik heb teksten geschreven, foto's gemaakt, ja.
En ik vind dit ook wel een ontzettend leuk artikel. Op het lijf geschreven met bijzondere tatoeages van de medewerkers van dieren.
Ja, die geven zich even bloot.
Oh, dat is wel leuk. Nou ja, in ieder geval voor alle abonnees. Dus valt die op de mat. Ga hem zeker eventjes bekijken. En het ziet er allemaal heel erg leuk uit. En ik ben toch wel een beetje trots. Want ik gok dat bij die verzinnen van die titel wel een klein beetje is gedacht aan de podcast.
Zeker. Zeg dat, hij wordt vaak zat genoemd. Dus ja, dan popt hij ook op als je een titel moet bedenken.
Ontzettend leuk. En je zegt al, er wordt in het magazine updates gegeven over, bijvoorbeeld hoe het nu met de olifant gaat die naar de tandarts moest. Maar waar ik ook wel heel benieuwd naar ben, is hoe het met Zwezin is. Want die staat natuurlijk, op knappen kun je bijna zeggen. Ja. Die is eigenlijk uitgerekend deze 2 maanden.
Ja, ze is aan het einde, bijna aan het einde van haar allereerste dracht. Dus ja, dat blijft natuurlijk spannend. Zowel voor dierverzorgers als voor ons eromheen. Van joh, hoe gaat dat? We hebben natuurlijk wel vaker baby-olifantje gehad, maar voor het eerst van Zwezin. Dus dan is het ook wat lastig inschatten hoe het nu met de is en hoe ver ze ongeveer is. Want ja, die signalen die je al andere keren bij bijvoorbeeld een mingelaar of een maai hebt gezien, van die gedraagt zich een beetje zo op het eind van de zwangerschap en die gedraagt zich zo. Dus vooralsnog is alles rustig. We hebben ook niet het idee dat het echt elk moment kan gebeuren. Maar ja, met een slag om de arm, want we weten dus niet hoe
zij zich
verandert als ze wel bijna
zwanger is.
Logischerwijs kun je wel aan haar zien en aan haar merken dat ze het iets zwaarder krijgt. Haar lijf verandert natuurlijk, hè? Dus je ziet ook wat verandering. Als je goed oplet, zie je het kalf ook gewoon bewegen, ook als bezoeker. Ja.
Ik wil net zeggen, want ik was vanmiddag dan nog even in het park en je ziet gewoon bijna een afdruk van hoe dat kalf in haar buik ligt.
Ja, dat is super mooi. Nou ja, maar goed, je kunt je ook voorstellen dat dat voor haar natuurlijk ook nog eens super zwaar is. Mm-hmm. Dat kalf beweegt natuurlijk ook. Dus iedereen die wel zwanger is geweest, die zal zich daarin herkennen dat het al niet zo heel prettig meer is. Je merkt ook aan haar dat ze bijvoorbeeld niet meer echt helemaal gaat zwemmen. Dus niet helemaal meer in het water gaat.
Okay.
Ze blijft dan bijvoorbeeld net even met de pootjes, een beetje pootje baden, zodat ze nog wel met de slurf zichzelf even kan nat sproeien. Nou, dierverzorgers geven ook al aan, er gaat een moment komen dat ze dat ook niet meer gaat doen, omdat dat gewoon te spannend is, hè, uitglijden. Of er zit natuurlijk een mooi trappetje in het water onder de oppervlakte, maar dat ze dat gewoon lichamelijk gewoon
te zwaar
niet
wordt.
Meer zo makkelijk gaat. Nou, dan gaan de dierverzorgers ingrijpen, want we hebben natuurlijk ook gewoon waterslangen waar gewoon lekker warm, lauw water uit kan komen. Dus dan kan ze gewoon nog schoongespoeld worden op de momenten dat ze het echt niet meer redt. Maar vooralsnog redt ze dat allemaal nog wel. Ze wordt gewoon goed in de gaten gehouden. Maar er zijn nog geen tekenen dat het echt elk moment kan gaan gebeuren.
Nee, het is nog niet dat ze er inderdaad stopt met zichzelf wassen, dus dan zou het
En dat kan ze dus ook lichamelijk gezien nog. Dus dan, dat vaak is dat dan nog.
Maar in principe kan het nu wel geboren worden. Het kalf is toch gewoon.
Het kritieke moment is zeg maar geweldig. Vrouw heb je er ook op de 18 maanden is dat bij olifanten. Die 18 maanden zijn we voorbij. Dus dat betekent dat een jong levensvatbaar is. Dus dat kan. Maar ja, we hebben het ook al eens eerder erover gehad. Dus bij olifanten is gewoon een lange dracht. Dus betekent ook dat die speling die je hebt, die uitloop, dat over tijd, te vroeg geboren, dat is ook langer.
Ja, dus, ik ben heel benieuwd wanneer het gaat komen. Want wij als Zo34 zijn natuurlijk ooit met televisie begonnen, omdat er een olifant zwanger was. Dat was een heel leuk moment in de geschiedenis weer van de omroep. Toen zijn wij begonnen met uitzenden van tv, het beelden van de olifantenstal, waar je toen de olifant kon zien die moest bevallen. Dus daarom kijken wij hier bij de omroep ook wel heel erg uit weer naar dit moment. Want het is toch wel speciaal voor ons.
Was dat ook de geboorte van Zwezin of weet je dat zo niet? Want dat zou helemaal het cirkeltje rond.
Het was in 19... Want hoe oud is Zwezin nu ook alweer? Dat zit ik nu even na te denken. Want geloof ik was het wel een oudere olifant. Maar want Zwezin is geloof ik niet zo oud als dat ik ben.
Nee, toevallig. Nee, rond de 20.
Ja, nee, dan is het waarschijnlijk een andere olifant geweest. Want het geloof ik was dit rond 1993, 1992. Zoiets.
Ja, dat kan het. Mingelaar zelfs al.
Mingelaar, ja, misschien dat die het
de
was inderdaad.
Ooit. Ja,
ja. Dat we dat toen hebben uitgezonden hier op, toen nog op tv en radio Emmen. Maar nu natuurlijk Zo34. Maar wij wachten er met spanning op en ik kan niet wachten tot dat kleintje geboren is. En ook nog weer wat nieuwe bewoners in het park. In de aquaria precies te zijn. De wijting.
Ja, een nieuwe soort voor Wildlands.
En wat voor soort vis is dat precies?
Ja, misschien heb je hem wel eens gegeten. Want zodra je hem gaat googlen, dan krijg je serieus recepten voor wijtingen. Je vindt ze dus in het Nautica Aquarium. Dus ze komen ook gewoon hier in de wateren voor. Het is een zoutwatervis. Dus ze komen voor in zeeën. Stromend water, rotsachtige wateren.
En hoe zien ze er dan uit?
Het zijn kabeljauwachtige. Ze hebben een beetje een groenblauwe rug en een zilverkleurige zijkanten, zeg maar. En het leuke is dat, nou ja, als je ziet waar de borstvin begint, zeg maar, dan hebben ze allemaal een klein zwart vlekje.
Oh, wat grappig.
Ja, dus daar kun je een wijting aan herkennen.
Nou, nieuwe bewoners voor het Nautica Aquarium dus. En een bijzondere plant stond afgelopen tijd in bloei. De reuzenklimtrompet. Ik moet even goed op een blaadje kijken voor deze moeilijke naam. Ja, want waarom is dat zo bijzonder, Hanneke, dat hij bloeit?
Nou, hij bloeit eigenlijk maar 2 dagen.
Per
de bloem,
keer.
De bloem zelf dus. Ja, het is een klimplant. De Solandra maxima in het Latijn. En oorspronkelijk uit Mexico. En die groeit natuurlijk en die krijgt knoppen van de verschillende bloemen. Maar op het moment dat de bloem daadwerkelijk in bloei staat, en dat is zo'n mooie kelkvormige bloem,
ja,
dan bloeit hij 2 dagen. En daarna is hij uitgebloeid, valt hij af. En hij staat bij ons nog steeds wel in bloei, omdat hij natuurlijk meerdere knoppen had, dus meerdere bloemen. Mm-hmm. Maar dat gebeurt meestal eind november. Dus nou ja, dat klopt precies bij ons. Ja.
Ja.
En het leuke is dat we, dit is eigenlijk een stekje van een stekje van het oude park.
Oh, wat
dus,
grappig.
In Dierenpark Emmen stond er ook al een reuze klimtrompet in de vlindertuin. Die is meegegaan en in Rimbula neergezet, dus in de grote kas. Nou, daar heeft hij ook al een paar keer gebloeid. Is hij nu op dit moment helemaal teruggesnoeid. Maar zo'n 1 of 3 geleden heeft hovenier Jan Schimmel uit de vlindertempel, die heeft een stekje meegenomen uit Rimbula en ook weer teruggezet in de vlindertempel.
Mm-hmm.
En dat heeft dus even 3 jaar geduurd. Maar nu is hij sterk genoeg, groot genoeg. En is hij zelf is dit stekje dus in bloei gegaan. Dus,
wat grappig.
Ja, het is geen lekkere geur trouwens. Dus het is niet
oh, heel net als de van die penisplant die ook altijd zo stinkt.
Ja, het is een beetje rottend vlees. Maar daar komen vleermuizen juist op af. Die dan van oorsprong de bestuivers zijn van deze plant.
Oké, vleermuizen. Ja. Wel bijzonder dat die dan
komen de bestuivers zijn. Af. Ja, ja.
Nou, bijzonder. En complimenten voor Jan dat hem dat zo goed gelukt is.
Ja,
om dat te stekken.
Ja.
Het is toch geen plant die je zelf in je tuin hebt staan. Dus dan is het
nee,
dat
zou ik ook
omdat
niet doen, want op zich is hij niet heel. Hij is een beetje giftig.
Okay.
Dus ik zou er niet te veel.
Maar dus niet gevaarlijk voor de beesten die in de kassen leven?
Nee, die dieren die weten dat vaak heel goed.
Ja, die blijven daar dan wel vanaf. Nou, heel bijzonder. En nu nog steeds dus wel te zien? Of loopt
het een beetje ja, ik heb het even gecheckt. Want omdat het natuurlijk al even eind november is. Nou ja, inmiddels geweest. Ook alweer een paar dagen geleden. Meer dan 2 in ieder geval. Dus, maar omdat er dus meerdere bloemen in de plant zitten. En die bloemen, er zitten nog steeds knoppen in. Er gaan nog steeds bloemen open. En die bloeien dan wel maar 2 dagen. Mm-hmm. Maar je kunt nu, dus als je 1 deze dagen nog in de vlindertuin bent, dan kun je reuze klimtrompet zien. Hoe herken je hem? Het is een grote gele trechtervormige bloem. Een beetje kelkvormig. En hij verkleurt ook tijdens de bloei van roomwit eigenlijk naar uiteindelijk tot oranjeachtig.
Okay.
En in het midden lopen er eigenlijk van die mooie banen naar het hart van de bloem die een beetje donkerpaars van kleur zijn.
Oh, wat bijzonder. Ja. Nou, dat is zeker de moeite waard om hem even te gaan zoeken nog in de kas. En een paar, nou nu alweer onlangs een maand geleden denk ik, zijn de reuze neushoornmannetjes, wil ik al zeggen. Nou, ze zijn nog niet zo heel groot, want het zijn nog jonge mannetjes. Maar de neushoornmannetjes zijn naar Wildlands verhuisd. Hoe gaat het nu met de heren?
Ja, eigenlijk heel goed. Er is eigenlijk ook geen nieuws te melden.
Over. Nou, heel goed.
Ja, geen nieuws is goed nieuws.
Ja.
Dus in dit geval, ja hoor. Nee, ze staan overdag lekker met z'n drietjes buiten achter de schermen. Dus echt, ze worden echt vrienden. Nou, dat is fijn.
Dat was de
mooi.
Bedoeling.
Dat was ook de bedoeling. Dus dat gaat goed. Wat ze wel nieuw voor ze is dat ze ongeveer de afgelopen 2 weken ook elke dag even kunnen wennen aan, we noemen dat de gang. Dat is eigenlijk de route die de savannedieren nemen op het moment dat ze 's ochtends naar de savanne gaan.
Okay.
Dus dan gaan ze eigenlijk door een soort gangpad.
Ja.
Gaan ze daarheen. En dat is natuurlijk belangrijk dat deze jonge mannetjes die route ook alvast daar vertrouwd mee worden natuurlijk. Dat straks als ze dan in het voorjaar een keer de savanne opgaan, dat ze dan dat niet nieuw is en niet eng voor hun is, zeg maar.
Ja.
Daar hangen natuurlijk allerlei geurtjes ook. Hè, van
de andere dieren?
Ja, van de andere dieren. De zebra's lopen er langs, de giraffen lopen er langs. Nou, eigenlijk alle dieren. Dus daar staan ze elke dag ook even. Nou ja, dat is een soort routine wat ze nu kweken. Nou, dat gaat goed. Maar omdat we natuurlijk nu in de winter zitten, Dus hè, we krijgen straks ook weer dat de savannedieren helemaal niet naar buiten gaan. Dus nee. We hebben even geen nieuwe ontwikkelingen voor ze. Dat is dus heel bewust.
Ze gaan dus nu ook nog niet kennis maken achter de schermen met andere dieren.
Nee, want anders zou je dat nu bijvoorbeeld gaan doen. En opeens volgende week wordt het weer veel kouder.
Komt
ja, blijven alle dieren binnen. Dan sta je eigenlijk weer stil in het proces. Betekent ook dat je dan weer opnieuw moet beginnen. Dus vandaar dat we zeggen, we laten gewoon lekker de situatie nu zoals die is met z'n drietjes. Hebben ze het hartstikke leuk. Kunnen ze echt dat blokje met elkaar, echt die vrienden met elkaar worden. Ja. En dan pakken we het op het moment dat het weer gewoon weer wat beter wordt.
Oké, dus de introductie wordt eventjes over de winter heen getild, maar het gaat dus wel gewoon goed met de
maar dat is
fijn
volgens,
om te horen.
Volgens verwachting ook.
Ja,
dus
zeker.
Niks aan de hand.
Nee. Broodje Aap. En het is tijd voor het broodje aap. Welke uitspraak over dieren is waar? En welke is een heel dik broodje aap? En we gaan vandaag weer even terug. Ja, blijft terugkomen door de uitzending, de olifant.
Ja, ja.
Altijd leuk.
Dat rode draad.
De rode draad door deze uitzending. Want we hebben een uitspraak over de olifanten. En dat is, olifanten hebben haar over hun hele lichaam. Hanneke, is dat waar of een heel dik broodje aap?
Ja, nee, dat klopt.
Ja. Maar wat voor haren zijn dat dan? Want ik zie ze niet zitten. Het is geen vacht.
Vergelijkbaar als bij mensen. Wij hebben eigenlijk ook een heel dun laagje haar over onze hele huid.
Oké.
Okay, ja, en dat is klopt. Eigenlijk. Het lijkt alsof we kaal zijn, maar dat is natuurlijk niet zo.
Nee.
En bij olifanten is dat eigenlijk ook het geval. Vroeger had je natuurlijk de wolharige mammoeten. Die hadden echt een hele dikke vacht.
Ja.
Om warm te blijven. Ja, waren de temperaturen ook na. En dan is zo'n dun laagje is nergens voor nodig. Maar inmiddels leven de meeste olifanten in een warmer klimaat. En dus is het ook niet meer nodig om helemaal zo behaard te zijn.
Nee, en hebben de... Want hierin bij ons in het park wordt het ook wel eens koud. De olifanten liepen bijvoorbeeld vandaag, terwijl het 5 graden was, dan ook lekker buiten.
Ja.
Vinden ze dat dan nog lekker? Of is het eigenlijk dan een beetje te koud voor hun?
Nou, ze zijn het natuurlijk gewend bij ons. Want eigenlijk alle olifanten die hier hebben, zijn in dit klimaat geboren. Dus zij weten eigenlijk niet anders. Maar wat wij wel doen als dierverzorgers, zijn er ook dat er even halverwege de dag gewisseld wordt. Als er echt sneeuw ligt of dat het echt -10 is,
dan extreme koud.
Hebben we gelukkig de ruimte omdat ze ook niet naar buiten hoeven als we echt. Maar we kijken het gewoon. En meestal geven ze ook even de optie, ook juist als het zo koud is of juist als er sneeuw ligt. Is ook namelijk wel verrijking.
Klopt,
Wat doen ze? En er zijn olifanten die er dus niet van houden, die denken, nou, ik blijf dan wel even in de stal. En er zijn ook olifanten die toch even, letterlijk en figuurlijk op zo'n moment even een frisse neus gaan halen.
Ja, en dan even de sneeuw gaan ontdekken en zo.
Ja.
En je zegt al, ze hebben het net als mensen, het haar over het hele lichaam. Hebben ze het dan ook niet op de voetzolen onder aan de voeten? Want dat hebben mensen ook niet. En ook niet aan onze handen, maar olifanten hebben geen handen.
Terwijl ijsberen dat dus juist wel weer hebben, maar dat heeft dan weer met grip te maken.
Mm-hmm.
Olifanten hebben, voor zover ik weet, hebben ze onder hun voeten geen haar zitten. Nee.
Dus onder de voeten niet, maar over de rest van het lichaam wel helemaal haar bij olifanten.
Echt het grijze gedeelte wel. Ja.
Dus dat is zeker waar en geen broodje aap.
Van een mug een olifant maken.
En de grote giraffen, leeuwen, olifanten en nijlpaarden zijn natuurlijk niet te missen in het park. Maar er zijn ook een heleboel kleine dieren die we zeker graag in het zonnetje zetten in de podcast. En vandaag duiken we weer even het water in, want we gaan de Picasso doktersvis maar eens eventjes in de spotlight zetten. Wat is dat voor vis, Hanneke?
Nou, heel simpel uitgelegd. Denk even aan Finding Nemo.
Ja.
Die film kennen de meeste mensen wel.
Klopt.
Van Pixar. Daar zit een vis in, genaamd Dory.
Ja.
En het is dus een dorivis.
Een dorivis, dat is een Picasso-doktersvis.
Dat is hij is fel blauw van kleur met gele staart en borstvinnen.
Ja, en hoe komt hij dan aan die bijzondere naam? Want Picasso is natuurlijk een schilder. Dokter moet ik denken aan een arts natuurlijk. Ja. Hoe komt die bijzondere combinatie bij zo'n vis terecht?
Ja, er bestaan heel veel verschillende soorten doktersvissen. En qua lichaamsvorm herken je een doktersvis aan zijlinks een beetje afgeplatte lichaamsvorm. Klein mondje.
Ja, ze hebben een heel grappig mondje.
Typerend is ook de zwemstijl. Waarbij de vis vooral zijn borstvinnen gebruikt om voorstuwing te krijgen. En bij de staartwortel hebben ze aan beide lichaamskanten 1 tot 3 kleine stekels.
Aha.
De mesjes.
Mesje. Hoort bij een scalpel hoort bij een dokter natuurlijk.
Ja, eigenlijk wel. Doktersvis gebruikt deze mesjes ook om zich te verdedigen. En ja, omdat ze ook letterlijk ook wel zo scherp als een scalpel zijn, hebben ze dus de naam doktersvis gekregen. Maar ook het ouderwetse Nederlandse chirurgijnvis. Verwijst naar deze vis.
Oh, wat ontzettend leuk. En Picasso is dan gewoon vanwege de bijzondere kleuren die hij dan heeft. Lijkt mij.
Dat lijkt mij wel. Dat ze hebben gedacht, nou, dit is weer een ondersoort. En die ziet er zo mooi qua kleurvlakken een beetje Picasso-achtig uit. Dan is dit de Picasso-doktersvis.
Heel bijzonder. Ja. En wat eet zo'n vis dan? Want hij heeft dus wel iets om zich mee te verdedigen. Vangt hij daar dan ook voedsel mee? Met die
Nee. De meeste doktersvissen die grazen algen van het koraalrif. Dus daar zie je ze ook.
Ah, die zijn een soort koeien van de zee, kunnen we dat dan noemen?
Ja.
Koeien of schapen.
Ze vervullen eigenlijk wel een hele belangrijke rol bij het schoonhouden van koralen.
Oh, wat grappig.
Zodat de koraaldiertjes niet overwoekerd worden. En ook voldoende licht krijgen. Dus ja, inderdaad, ze ontbossen eigenlijk
wat schapen op de hei doen.
Voor de bodembeplanting inderdaad. En dan hebben wij ook nog in het park de eenhoorndoktersvissen. Nou ja, die naam is ook logisch. Die hebben dus een eenhoorn op hun neus. Ja, een hoorn op hun neus. Die eten vooral plantaardig plankton. Plankton is altijd. Maar die in open water.
Ja.
Maar trekken zich net als de doktersvissen tussen en die trekken zich net als alle andere doktersvissen ook 's nachts terug in de spleten van het rif om te schuilen.
Okay.
En die poep die ze dan daar achterlaten, de ontlasting die ze afzetten, die schijnt dan juist ook weer heel gunstig te zijn voor koralen en ander klein leven in het koraalvis. Dus
ze bemesten het ook nog eens.
Ja, dus waar de Picasso doktersvis lekker graast. Juist de eenhoorndoktersvis weer ander voedsel opscharrelt. Zijn ze allemaal gunstig voor dat koraalrif.
Het is ook gewoon heel belangrijk voor het voortbestaan van het koraal. Dat deze vissen gewoon blijven voorkomen in de zee en blijven leven.
Zeker,
dus.
Het zijn hele nuttige vissen. Ja.
En vissen en voortplanting vind ik toch altijd lastig. Maar hoe doet deze vis dat?
Dat is
een goede vraag.
Een hele goede vraag. Ja, precies. Het blijft altijd een beetje lastig. Tussen de soorten en zelfs binnen één soort doktersvissen is er heel veel variatie in gedrag.
Okay.
Dus er is. Wat betreft de voortplanting is dat. Ja,
allemaal heel onduidelijk.
Allemaal heel onduidelijk. Er is ook niet genoeg onderzoek nog naar gedaan om daar duidelijke één antwoord op te kunnen geven.
Nee, maar ik las wel dat deze vissoort vaak een protogene hermafrodiet is. Wat is dat dan?
Dat is als twee jonge vissen samen in een aquarium worden gezet. Dat dan de grootste en ook meestal de meest dominante van de twee kan veranderen in een mannetje.
Oh, dat is wel heel bijzonder. Ja,
dat stelt die natuur dan zelf in. Dus ze zijn hermafrodiet. Maar dus ze geven eigenlijk al aan dat die meest dominante zal dan de man gaan worden.
Okay.
De wat ondergeschikte, die zet dan de eitjes af.
Wat grappig. Ik heb het nog nooit gehoord dat dat voorkomt bij dieren. Maar dat is dus blijkbaar iets wat...
Bij een doktersvis
komt dat voor. En waar vinden we ze in het wild?
Wereldwijd vooral in de tropische en subtropische zeeën. Maar dan met uitzondering van de Middellandse Zee.
Helaas.
Ja. Als je daar rondom koraal dus, ja.
Ja, veel bij koraal. En hebben ze ook natuurlijke vijanden?
Ze waarschuwen liever dan dat ze die mesjes gaan inzetten.
Okay.
Dat is natuurlijk energiezuiniger en ook verstandiger vaak. Hè?
Mm-hmm.
Even conflictvermijdend. Ze communiceren daarom wel heel duidelijk dat ze dus die wapens bij zich hebben.
Aha.
Dus ze hebben altijd die scalpel of die vinnen bij zich. Dus daarom heeft hij ook zo'n opvallende kleur. En dat heeft hij dus ook bij al die andere soorten.
Ja.
Dus die hebben ook gewoon die vinnen, die scalpels. Maar bij de Picasso doktersvis vallen ze wel heel erg op. Maar met ook die andere vissen, let maar eens op. Die hebben ze ook meestal in een iets afwijkende kleur.
Dus daar proberen ze hun natuurlijke vijanden mee af te schrikken. En als het echt niet anders kan, om daar zich mee te verdedigen.
Ja,
eigenlijk.
Ja.
Okay. En waar vinden we ze in het park?
Nou, we vinden ze in de aquaria in Animasia. Dus ook het koraal aquarium, het grote aquarium. En ook in een van de kleinere bakken.
Ja, dus hier dragen ze ook bij aan het behoud van het prachtige koraal wat er
zekers
in de bakken zit.
Ja.
Zo zit dat.
En alle vragen die ik heb over het park, de dieren, de planten die er leven, ik kan ze allemaal stellen aan Hanneke. Maar jij kan dat ook doen, want jij mag ook je eigen vraag insturen. En misschien komt die dan wel voorbij in de podcast. En vandaag heb ik een vraag van Brian. En hij vraagt, hoe bepaal je of dieren met elkaar in een verblijf kunnen leven? zoals op de savanne of in een aquarium? Ja, dat vind ik een goede vraag van Brian. Anneke?
Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Want ja, je wil natuurlijk niet, vooral in een park, hè, een dierenpark, dieren die bij elkaar zetten die nou ja, binnen een dag dan weer weg zijn, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus dan ga je in eerste instantie gewoon goed kijken naar hoe leven die dieren eigenlijk in het wild.
Ja.
Hoe zijn ze qua gedrag? Wat is de sociale structuur? Zijn het prooidieren? Zijn het roofdieren? Wat vinden ze prettig? Heel simpel voorbeeldje. Een zebra, gnoe, impala's. Die leven in het wild ook samen. Sterker nog, die grote kudde knoes.
Knoes.
Heel nieuwe diersoort heb ik bedacht. Gnoes, die je wel eens voorbij ziet trekken. Daar sluiten zebra's vaak mee af. Hè. Die zijn dan de hekkensluiters van die grote trek.
Okay.
Dus die leven gewoon samen in één gebied. Zullen elkaar ook niet aanvallen, want ze zijn geen
natuurlijke vijanden.
Geen roofdieren. Nee, ze zijn grazers allemaal. Dus ze zullen elkaar niet opzettelijk doden. Een ongelukje kan natuurlijk gebeuren.
Mm-hmm.
Daarentegen leeuwen leven ook in Afrika, ook op de savanne. Maar die zijn dan die roofdieren. Dus die gaan opzettelijk op pad om een ander dier te doden. Dus die ga je niet in een park bij elkaar zetten.
Nee.
Wij laten ze wel in één gebied zien met een suggestie. Hè, de leeuwenstijger, we hadden hem voor Wildnight al even benoemd. Maar ga maar eens tussen die planken doorkijken. Dan zie je als bezoeker ook dat daar daadwerkelijk echt wel een afscheiding zit. Dus ze kunnen niet, die dieren, die prooidieren en die jagers kunnen niet bij elkaar komen.
Nee, maar kun je dan soms wel twee soorten jagers bij elkaar zetten? Bijvoorbeeld dat je een leeuw en een... ik weet niet wat er verder nog in Afrika zit qua... Dat je dat bij elkaar... Of is dat gewoon überhaupt geen goed idee? Want dan vechten ze elkaar de tent uit.
Ja, je ziet het niet veel gebeuren. Dus je wil het ook niet. Hè? Dat is net als dat we hebben het over de leeuwenintroductie gehad, waarbij het dan per ongeluk fout gaat. Weet je, en dat zijn al de diersoorten onderling, mm-hmm, die al niet zo lief en aardig tegen elkaar zijn. Dus laat staan als je twee hele verschillende roofdieren bij elkaar gaat zetten. Dus je ziet dat eigenlijk niet gebeuren. Die keuze wordt niet zo snel gemaakt. Nee.
Dus, komt het ook wel eens voor dat je dieren bij elkaar zet die in het wild niet bij elkaar voorkomen, maar die dan wel heel goed met elkaar om kunnen gaan, dus dat je ze in het dierenpark wel in één verblijf zet? In Wildlands misschien iets moeilijker, omdat je daar werkt met themagebieden en dat ze eigenlijk van nature al wel meer een beetje meer bij elkaar voorkomen.
Ja, je zou het meer op wat grotere schaal kijken. In Rimbula bijvoorbeeld, daar hebben we natuurlijk de makies, de ringstaatmakies, die van oorsprong uit Madagaskar komen.
Ja.
En daar zitten dan weer de gibbons, die juist weer uit een ander deel, juist uit Azië komen.
Ja.
Die zitten wel in één gebied, maar niet bij elkaar.
Want de bontevari
zit ook wel in Madagaskar. Ja,
die komen ook van nature dan weer bij elkaar voor.
Ja, ja.
Ja, oké. Dus dat is ook wat minder gangbaar.
Ja, ik zit even te denken, maar...
Kunnen het zo?
Maar neushoorns... Kijk, je hebt natuurlijk ook bijvoorbeeld een zwarte neushoorn. Dat is geen roofdier, maar die leeft eigenlijk liever gewoon solitair. Dus liever alleen. Dus die heeft liever geen andere dieren om zich heen.
Nee, geen soortgenoten dus.
Ook geen soortgenoten, nee. Dus maar goed, dan zie je wel eens dat die dan weer bij andere dieren ingezet wordt. Maar ja, dat is weer geen roofdier. Dus dat, ja,
schuurt vaak allemaal net...
wel met de dieren die in dat gebied, die van oorsprong wel in hetzelfde klimaat voorkomen, laat ik het zo zeggen. Nee, maar wij hebben het
niet.
Nee,
Brian, dit werkt dus heel veel interessante overdenkingen en overpeinzingen op. Maar ik hoop dat je vraag hiermee beantwoord is. Heb jij nou ook een vraag voor Hanneke? Mail dan even naar vanaaptotzebra@zo34.nl. En wie weet komt jouw vraag dan voorbij in de podcast. En dan was het dit ook alweer voor deze aflevering. Weer heel veel geleerd en heel veel nieuws tot ons genomen. Wil je nou een opmerking maken, een foto mailen of iets anders laten weten? Nogmaals, van aap.zebra@zo34.nl. Zo kun je ons bereiken. En dan spreek ik jou over 2 weken weer, Hanneke.
Jazeker, ja, vlak voor de kerstdagen.
Ja, dan zitten we vlak voor kerst nog eventjes deze decembermaand door. En dan is het ook alweer het einde van het jaar. Wat gaat het snel.
Ontzettend.
Want we zitten ook al bijna weer op een jaar van de podcast, hè?
Ja.
We zijn bijna jarig. Zijn bijna jarig. Nog heel eventjes geduld. In ieder geval tot over 2 weken.
Je luistert naar de Zo34 podcast. Van aap tot zebra.